Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 105, het eerste vers. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Psalm 105, vers 1. Uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. Maar vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 14 van de schepping en val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed.
Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil van God. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, nog zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf willens der zonde onderworpen en over zulks de dood en vervloeking, het oorbiedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft aan de lichamelijke en geestelijke dood. en in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had, en heeft niet anders overbehouden dan kleine overblijfselen daarvan, dewelke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen, overmits al het licht dat in ons is in duisternis veranderd is, gelijk de schrift ons leert, zeggende, het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Alwaar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is, en geen ding kan aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf, daar toch Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken? Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Want er is nog verstand, nog wil, aan het verstand en de wil van God gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewrocht, hetwelk hij ons leert, zeggende, zonder mij kunt gij niets doen. Lezen we nu 1 Petrus 1, vers 1 tot 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, dewelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in dewelke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, dewelken geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Psalm 145 en dan vers 2, 3 en 4. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, ze zullen uit de volheid van het gemoed en al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. De diaconale collecte tijdens de eerste rondgang is vandaag bestemd voor bijzondere noden ten behoeve van de vervolgde kerk. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen en daarnaast wordt er gecollecteerd voor kerk en kerkbouwfonds.
Thank you.
Gemeente, op deze eerste paasdag, deze avonddienst willen we Gods woord preken uit de eerste algemene zendbrief van Petrus, het eerste hoofdstuk, het derde vers. 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Een paaslied van de apostel Petrus. En hij zingt daar in dat paaslied, gemeente, over de bron van het nieuwe leven. Want hij zegt, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Dus de bron van het nieuwe leven. Dat is de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En dat is ook zijn grote barmhartigheid. Het wonder van het nieuwe leven. Dan staat er, ons heeft wedergeboren. Dat is het wonder van het nieuwe leven. De hoop van het nieuwe leven, wedergeboren tot een levende hoop. En de grond van het nieuwe leven door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus een paaslied van de apostel Petrus. De bron van het nieuwe leven, het wonder van het nieuwe leven, de hoop van het nieuwe leven, de grond van het nieuwe leven. Het is Pasen. De Heere Jezus Christus is opgestaan. En als we nu goed hebben meegelezen in deze tekst, dat eigenlijk een paaslied is, dan zingt Petrus hier over de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Aan het begin van zijn rondzendbrief. Een rondzendbrief, ja, die kennen we wel. Ons gemeentelid in het buitenland stuurt wel eens een rondzendbrief. En dat is een brief die mogen we allemaal lezen. Iedereen mag zo'n brief lezen. Dat is niet een brief bijzonder aan iemand geadresseerd. Die is voor één iemand of één familie geadresseerd. Maar een rondzendbrief, dat mag iedereen lezen. En zo is dit ook een brief van de apostel Petrus. Een rondzendbrief. Hij heeft het daar geschreven voor die mensen in Klein-Azië. En die gebieden die worden hier genoemd in vers 1. Pontus en Galatië en Cappadocië en Azië en Bithynië. En als je er een kaartje bij neemt van Klein-Azië, dan zie je die streken wel liggen. Pontus in het noorden bij de Zwarte Zee. En Galatië meer in het midden. En Cappadocië in het oosten. En Azië in het westen. En Bithynië wat meer noordelijk. En wie woonden daar? Nou, daar woonden Joodse mensen, maar onder die Joden waren er heel wat tot bekering gekomen. Dat was gebeurd op de Pinksterdag. Daar lees je ook van mensen uit die landstreek. En toen kwamen ze terug en toen was het niet meer zo makkelijk om daar te wonen. En ze woonden daar in een vijandige omgeving. En nu gaat Petrus aan deze mensen, 63, 64 na Christus, een rondzendbrief schrijven. En daarna nog een brief. Twee algemene zendbrieven die door al die mensen daar in die verschillende plaatsen mag worden gelezen. En dan steekt Petrus als het ware een hart onder de riem. Hij wil hen vertroosten, hij wil hen bemoedigen. Ja, Petrus, wie is hij? Een apostel van Jezus Christus, zo maakt hij zich bekend. Petrus, zijn naam betekent rots. En deze Petrus, die mag gaan schrijven vanuit Rome, vanuit Babylon. Maar we sluiten ons aan bij veel verklaarders die zeggen dat dat Rome geweest is. En vanuit Rome schrijft hij deze brief. Want hij is een apostel. Uitgezonden door Jezus Christus. Wanneer? Ja, op die eerste paasavond. Toen hij daar samen met die andere broeders achter de gesloten deuren zat. Vanwege de vrezen der Joden. Toen kwam Jezus Christus, die opgestane Jezus Christus binnen. En dan zegt Johannes het zo duidelijk, zoals hij dat gedaan heeft, vrede zij u lieden. En Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En daarom komt Petrus met het gezag en met de volmacht van Jezus Christus, een apostel, een uitgezondene. En dan zegt hij eigenlijk, vreemdelingen, daar in Klein-Azië, daar moet je nu verstrooid wonen. En je bent daar in een vijandige omgeving. En je wordt vervolgd en je wordt verdrukt. Maar wat ben je toch bevoorrecht. Hij zegt het aan de vreemdelingen verstrooid, maar ze zijn uitverkoren. Daar staat letterlijk in het Grieks de uitverkoren vreemdelingen van de verstrooiing. Uitverkoren door de Vader. En gekocht door de Zoon. En ook geheiligd door de Heilige Geest. En dan gaat Petrus schrijven over hun nieuwe leven. Dat nieuwe leven van die mensen. Want zijn bekeerde mensen, jongens en meisjes. Het zijn mensen die gelukkig zijn. Het zijn mensen die een nieuw hart hebben, een nieuw leven. En nu gaat Petrus eigenlijk een lied zingen, een paaslied. Zijn wij zo een vreemdeling? Horen wij daar nu ook bij? Aan wie Petrus hier schrijft, laten we eens luisteren, de bron van het nieuwe leven. Want dan sluit Petrus aan in vers 3, bij zijn groet in vers 2, hè? En ook bij vers 1, want dan zien we eerst de afzender en dan zien we ook het adres en dan zien we ook de groet. En hij wijst op hun nieuwe leven. En eigenlijk is vers 3 tot en met 12 één lange zin. Zo vol, zo rijk, zo diep geladen. En onze tekst is het begin van die lange zin. Geloofd zij de God en Vader. Hoor je Petrus de apostel zingen. Geloofd zij God. Het is een paaslied, hij breekt uit in een jubel. Gelooft, dat doen die apostelen wel vaker. Paulus bijvoorbeeld in 2 Korinthe 1, dan lees je ook zo'n loflied na de afzender, het adres en de groet. En je leest het bijvoorbeeld ook in Efeze, waar Paulus dat doet, gelooft en hier ook gelooft. Je zou voor dat Griekse woord ook mogen zeggen, geprezen zij de God en Vader, of gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En die zin die is wel bekend bij de Joden. Want je hebt onder het Joodse volk het zogenaamde 18 gebed. Waar wel in 18 verschillende strofen gebeden wordt, het 18 gebed. En dan wordt daar ook steeds gezegd, geloofd en geprezen zijt gij, Heere. En daar sluit Petrus eigenlijk op aan. En nu zegt hij, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij zij geprezen, hij zij geloofd. Dan wijst Petrus naar boven, naar de bron van het nieuwe leven. Wie is de bron? God. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat nieuwe leven, dat komt bij God vandaan. Dat komt niet bij een mens vandaan, maar dat komt bij God vandaan. God de Vader is de bewerker. Hij doet het, hij alleen. De Vader, dat weet Petrus maar al te goed. Ruim 30 jaar geleden, toen de Heere Jezus nog op aarde was, toen heeft ook Petrus, jongens en meisjes, 3 jaar zo met de Heere Jezus rondgewandeld door het land. En heeft die wonderen gezien en ook die woorden van de Heere Jezus gehoord. En toen waren ze een keer in Caesarea Philippi, daar in het noorden van het land. En toen kwam daar een gesprek. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, nou ja, sommigen, hè, een van de profeten, ze noemden wat namen van profeten. Maar wie zegt gij dat ik ben? En toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dat was zijn geloofsbeleid. En toen zei de Heere Jezus, zalig zijt gij Simon Barjona, zoon van Jona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En zo mag Petrus, dat heeft dat geleerd, van onze Heere Jezus Christus. Het is de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die Vader die kan die zegeningen alleen maar schenken en dat nieuwe leven alleen maar schenken in Christus. Ook aan Petrus. Die zegeningen die zijn er alleen maar in Christus, want hij is de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En daarom zegt Calvijn, wordt hij, de Heere Jezus Christus, in het midden gesteld. De Heere, Kyrios. Ja, daar hebben we vorige week zondagavond over gehoord, de catechismus zondag. 13, onze Heere. Waarom noemt gij hem onze Heere? Hè? Omdat hij ons niet met goud en zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht. En van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Zo mogen Gods kinderen zeggen. Heere, dat betekent meester. Hij vergadert de kerk van de Vader. Hij is ook Jezus, dat is de tweede naam die genoemd wordt. En onze kinderen weten wel, Jezus, dat is zaligmaker. Die maakt zalig, die verlost van het grootste kwaad, de zonde, en die brengt je tot het hoogste goed weer terug bij God. En Christus, dat is de gezalfde ambtsdrager, de grote apostel. Veel groter dan Petrus. Ja, hij is een apostel van Jezus Christus. Maar Christus, dat is de gezondene, de grote apostel van de Vader. Hij is de levende Heere Jezus Christus. En u zegt Petrus, van onze Heere Jezus Christus. Petrus zegt, dat is nu de Heere Jezus Christus van ons, kinderen des Heren. Of je nu in Pontus woont, in Galatië, of je zit daar ergens in Bithynië of Cappadocië. Als zo'n vreemdeling op deze aarde, maar het is onze Heere Jezus Christus. En dan zegt Petrus in die tweede brief, die een even dierbaar, kostbaar geloof met ons verkregen hebben. Wat een band, hè. Dat is een band die nooit meer kan breken, gemeent. Je kunt in het gewone leven een band hebben met mensen en dat is heel gelukkig. Maar wat is het groot als je een band mag hebben met Gods kinderen, waar je dan ook woont. Dan zijn dat vreemdelingen verstrooid door de hele wereld. Maar dat is toch één volk. Het zijn de kinderen van één vader en van hetzelfde huisgezin, zong Groene Wegen al. Wij bestaan elkander nader dan de band van aardse min. En nu gaat Petrus die broeders versterken. Dat had de Heere 30 jaar geleden gezegd, de Heere Jezus. Simon, Simon, zie de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Nou, dat mag hij hier doen. En dan zegt hij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat is de bron. Gemeente, weet je wat nu zo erg is? En dan moeten we toch op deze paasdag, bij dit paaslied van Petrus ook zeggen, dat wij God, die Vader, hebben verlaten, onze Schepper en Vader in de schepping. En dan staat er in de Bijbel, de springader, de bron van het levende water hebben wij verlaten. En we hebben onszelf gebroken bakken uitgehouwen waar geen water in is. We hebben nog wat gebroken bakken van zonde. He, en wereld en eigen godsdienst. Maar daar drinken we onszelf dood aan. Maar we moeten een band krijgen met die God en Vader van de Heere Jezus Christus. Dan mag ik in deze paaspreek zeggen, die band die is zo nodig. Zul je erom bedelen, de gemeente, zul je erom bedelen bij de bron. Zul je erom bedelen bij die God en Vader van de Heere Jezus Christus, doe dat, gemeente. Want dan zingt Petrus in dit paaslied, in hem, in die God en Vader van de Heere Jezus Christus, in hem is het leven. En dan zegt hij, die naar zijn grote barmhartigheid dat nieuwe leven heeft gegeven, ons heeft wedergeboren. Dan kom je bij de diepte van die bron. Dan kom je bij het hart van God de Vader. God de Vader, God de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En dan naar zijn barmhartigheid. En dan staat hier zijn grote barmhartigheid. Dan staat er in het Grieks iets van zijn vele barmhartigheid. Dan ben je bij die innerlijke bewegingen van de barmhartigheid. Die barmhartigheid die zijn grond vindt in God zelf. Dan ben je bij dat welbehagen van God. Bij dat brandende hart van God. Waarin hij zich uitstrekt naar verloren zondaren. Daar is geen enkel recht in enig mens. Daar is niemand in Klein-Azië die naar hem heeft gezocht. En die naar God heeft gevraagd. Maar nu zoekt God in Christus naar verloren zondaren. En waar je dan ook woont, in Pontus, in Galatië, in Azië, in Cappadocië of in Bithynië. Waar je dan ook bent in Rome, waar je dan ook woont, gemeente. Of dat nu hier is in Schravenpolder of op een andere plaats. Maar als je nu maar bij dit volk mag horen. Die God naar zijn grote barmhartigheid heeft aangezien. En in zijn barmhartigheid wil aanzien. En dat kan hij nu alleen doen in de Heere Jezus Christus. Want God kan niet barmhartig zijn omdat wij mensen een goede wil zouden hebben. Of dat hij op een of andere manier in medelijden met ons te doen zou hebben. Maar hij kan alleen barmhartig zijn in zijn geliefde zoon. In hem heeft hij zijn welbehagen. En daarom kan hij welbehagen hebben in verloren mensen. En die barmhartigheid van God in de Heere Jezus Christus, die heeft Petrus ervaren. Toen hij daar in de nacht van het Sanhedrin. En een paar weken geleden hebben we dat in de leespreek gehoord. Toen stond hij daar. En hij had het gezegd, ik zal u nooit verloochenen. Maar op een blik van een dienstmeisje, toen viel hij zo ontzettend diep. En toen hij daar zijn meester had verloochend, dan lees je zo opmerkelijk. En de Heere, de Kurios, zich omkerende zag Petrus aan. En wat heeft Petrus gelezen in die ogen van de Heere Jezus Christus, die oneindige barmhartigheid van de God en Vader van die Heere Jezus Christus. En toen hij hem enkele dagen later opzocht op Pasen, wij weten niet wat er besproken is tussen de Heere Jezus en Simon Petrus, maar we weten wel dat ze samen geweest zijn, want aan het einde van de dag zeggen ze tegen die Emmausgangers, de Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Die kinderen van God, die zijn verbonden aan de Vader door de verkiezing. Die zijn verbonden aan de Zoon door de bloedstorting. Die zijn verbonden aan de Heilige Geest door de heiligmaking. En daarom zegt Petrus, dan ga ik dat paaslied zingen, geloofd zij de God en Vader. Van onze Heere Jezus Christus naar zijn grote barmhartigheid. Dat is nu een voorrecht van al Gods kinderen. Van die uitverkorenen, die vreemdelingen in de verstrooiing. Ze liggen aan het hart van de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Ja, wat zeg ik? Ze liggen al van eeuwigheid in het hart van die God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Daar zijn toch geen woorden voor. Daar kun je toch eigenlijk geen woorden voor vinden wat hier staat. De God en Vader naar zijn grote barmhartigheid. Dan geldt het, kinderen des Heren. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ik heb u lief gehad. Ja, staat er. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dat ligt zo vast. Dat ligt zo zeker. En als die oorsprong nu zo diep ligt, dan wordt die verwondering zo groot. Dan kun je het niet begrijpen. Geloofd zij de God en Vader, zegt Petrus, van onze Heere Jezus Christus. Ik zei, je mag er ook gezegend voor lezen. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. Hier staat geloofd, maar dat is hetzelfde als gezegend. En kinderen, als je nu gezegend wordt, hè, dat doet de dominee aan het einde van de preek, dan breidt hij zijn handen zo uit over de gemeente en ook over de mensen thuis en op een andere plaats. En dan is het, de Heere zegene u en behoede u. En nu kan die dominee dat natuurlijk niet geven. De Heere wel. Maar dan wordt eigenlijk het goede op de gemeente gelegd. De Heere zegen u, hij behoede u enzovoort. Dat goede. Zegenen is eigenlijk het goede op iemand leggen. En nu zegt Petrus, nu wil ik het goede eigenlijk op God leggen. Want nu komt al het goede, geloofd, gezegend, zij die God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En als het nu vandaag Pasen is, die God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die wekte zijn zoon op de Paasdag. Hè? Dat hebben we vanmorgen al gehoord. Die God en Vader is de bron van het nieuwe leven. Hij wekte zijn zoon op. En in de opwekking van zijn zoon worden eigenlijk al die mensen mede opgewekt die hem, die aan hem, aan Christus door de Vader gegeven zijn. Toe, Petrus, zing maar in dat paaslied. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En wat staat er dan? En dan ben ik bij het tweede punt. Die ons heeft wedergeboren. Wedergeboren. Dat betekent opnieuw geboren. Dat wijst naar boven. Wie doet dat? Dat doet God de Vader. God, de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Die wederbaart, zeggen we dan. Die doet opnieuw geboren worden. Daar staat in het Grieks, hebbende doen wedergeboren worden. Dat is zuiver alleen Gods werk. Daar is nu niets van een mens, van dat een mens zichzelf dat nieuwe leven geeft. Dat komt voort uit dat barmhartige liefdehart van God in de Heere Jezus Christus. En wat is dan dat wedergeboren worden? Dat is, kanttekening 13, vernieuwd door zijn geest. Verlost worden van de verdorvenheid van onze eerste geboorte. En bevrijd van de heerschappij van de inwonende zonde. Nou, heel eenvoudig. Petrus zingt hier in het paaslied. Die God en Vader heeft ons het wonder van het nieuwe leven geschonken. In het gewone leven, kinderen, dan zie je het wel eens op zo'n geboortekaart, op een geboortekaartje staan. Hè? De Heere die leven gaf. En die ook leven spaarde. Hij gaf het leven. Dat doet hij als er een kindje geboren wordt, broertje, zusje in het gezin. Maar dat doet de Heere ook als hij iemand een nieuw hart geeft. Nieuwe leven geeft. Dat doet de Heere. Dat is niet het, dan is het de Heere die dat leven gaf. De Heere die dat leven schonk. En dan, dan wijst dat wederom geboren, hè, dat woord. Die vorm ook van het Griekse werkwoord, dat wijst naar een punt in de tijd. Naar een punt in het verleden. Naar die gebeurtenis, dat gebeurd is in het leven. Ze zijn wedergeboren. Dat is maar een punt, hè, in de tijd, wedergeboord. Zullen we dat altijd vasthouden, dat een daad van God is? Een godsdaad. Dat niet iets is van de mens, maar dat is zuiver en alleen van God. Dat zie je ook aan de vorm van dat werkwoord, hè? Want dat is een daad van de Heere, dat is ook in de passieve vorm. Weet ieder kind van God precies het moment van de wedergeboorte? Nee, dat ligt heel vaak in het verborgen. Sommigen die weten dat wel, precies toen kwam er die krachtige omzetting. Maar de meeste van Gods kinderen, ze zeggen, we weten niet precies de dag en het uur, maar als we dan die vruchten van die wedergeboorte maar mogen kennen. En hoe gaat hij nu die wedergeboorte werken? Hoe werkt God nu dat wonder van het nieuwe leven? Nou, kijk dan maar aan het einde van het hoofdstuk 1, vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Nou, dat is het zaad van de wedergeboorte. Dat nieuwe leven. Even naar Petrus kijken. Toen kwam er een woord van zijn broer, Andreas. En wat zei Andreas? Hij vond zijn broer Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Zie je het? Het woord. Dat deed kracht in Simons leven. En die vreemdelingen uit Cappadocië, die kwamen op de Pinksterdag. En daar ging Petrus spreken. En hij hield zijn Pinksterpreek. En wat gebeurde er? Ze werden verslagen in het hart. Ze werden bekeerd. Ze kregen dat nieuwe leven. Zo werkt de Heere, dat nieuwe leven, die wedergeboorte, dat doet hij in 2026 nog. Want hij werkt door zijn woord en door zijn geest. Dan ben je vanavond op een goede plek of je zit te luisteren naar het woord, dan ben je ook op een goede plek, want daar wil de Heere werken. Daar wil hij dat nieuwe leven geven. Dan gaat dat woord in je hart komen. Dan haakt dat in ons hart en in ons leven. Wederom geboren, die ons heeft wedergeboren. Ons. Dan is Petrus weer zo hartelijk verbonden aan die mensen, aan Gods kinderen, Gods volk daar in Klein-Azië. Hij zegt, dan zijn we eigenlijk allemaal van die diep verloren zondaren. Maar nu heeft God in zijn grote barmhartigheid, die God en Vader, die heeft ons wedergeboren. Dat wordt nu uitgewerkt op deze aarde. Het komt van boven. Maar dat is nu in al die mensen, waar ze dan ook wonen, verstrooid zo over die verschillende plaatsen. Van alle plaatsen en van alle tijden. Maar nu zijn ze allemaal wedergeboren. Dat is het wonder. Dat is een eenzijdig wonder. Dat is de vernieuwing, de nieuwe schepping, zeggen onze Dordtse leerregels. En als je nog wat meer van die wedergeboorte wil lezen, lees dan vooral hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12 nog eens door. Die opwekking uit de doden, die levendmaking die God zonder ons in ons werkt. En daar gebruikt hij toch ook vooral de prediking voor en het lezen van het woord voor. Daarom moet je hier zijn, gemeente. Daarom moet je altijd trouw komen onder het woord. Wie er dan ook preekt en welke ouderling er dan ook leest. Dan zijn we hier op de werkplaats van de Heilige Geest en de Heere kan alles gebruiken. Het meest eenvoudige middel, lees ook in je Bijbel. Doe dat trouw, want dat is het zaad van de wedergeboorte, biddend, bedelend om Gods geest. Het is ook zo'n verborgen wonder. Nicodemus, hè, daar had de Heer Jezus het ook mee over de wedergeboorte. We hebben het over Nicodemus gehad vrijdag. En de wind blaast waarheen hij wil. En ja, zo is het met een ieder die uit God geboren is. Het is een bovennatuurlijke, zoete, wonderlijke, verborgen, onuitsprekelijke werking. Het is ook een krachtig wonder, zeer krachtig. Niet minder dan de schepping, dan de opwekking der doden. Gemeente, het is ook zo nodig. Want door de eerste geboorte, dan liggen we verloren. Kinderen des torens en we gaan verloren. Maar die tweede geboorte, dat is een ingang in het Koninkrijk Gods. Want als een mens wederom geboren wordt, dan zal hij zeker dat Koninkrijk Gods ingaan. Eén keer geboren, gewis verloren. Maar twee keer geboren, zeker behouden. De Heere Jezus Christus, op Pasen, uit het graf gekomen. Hij leeft en daarom geeft hij ook leven. Dat zingt Petrus in het paaslied. Die ons heeft wedergeboren, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hoe groot is dat goed dat de Heere weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Hoeveel mensen zijn er al niet in Schravenpolder geweest? In die meer dan 100 jaar, die hoorden bij die ons. En vele van die mensen die zijn nu al eeuwig bij de Heere. Hoe groot is uw goed dat ge weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. En kinderen des Heren, nu ben je vaak in de strijd. En u kunt het niet altijd zo bezien. Maar nu zingt Petrus hier een paaslied over het wonder van het nieuwe leven. Maar ook over de hoop van het nieuwe leven. Daar gaan we op letten in de derde gedachte. Maar dan zingen we eerst uit Psalm 31 vers 15 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven, ver boven beden en wensen, reeds vrocht voor het oog der mensen. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31 vers 15 en 17. Thank you. een paaslied van de apostel Petrus. Over de bron van het nieuwe leven. Over het wonder van het nieuwe leven, wedergeboren. Over de hoop van het nieuwe leven, want hij zegt wedergeboren tot een levende hoop. Waar komt dat leven nu in uit? Waaraan zie je dat nu? Wedergeboren, een nieuw leven. Dat is een hopend leven. Een leven van hoop. Dan gaat Petrus het hebben over die christelijke hoop. En we noemen Petrus wel eens de apostel van de hoop. Paulus de apostel van het geloof. Johannes de apostel van de liefde. Maar Petrus mag je noemen de apostel van de hoop. En nu zeggen we in het gewone leven, gemeente, wel eens hoop doet leven. Hoop doet leven. Ja, als een mens geen hoop heeft, dan kan die eigenlijk niet leven. Maar je mag hier ook het omkeren. Leven doet hopen. Als je dat geestelijke leven kent, dan krijg je ook een leven van die ware hoop. Die wedergeboorte tot dat nieuwe leven, dat is een leven van die christelijke hoop. Dan zegt kanttekening 14 dat zo treffend, een levende hoop die in ons wakker en vast is. Die alle zwarigheden overwint. En onder de hoop is ook het geloof begrepen. Gemeente, dat is een gegronde hoop in het leven van Gods kinderen. Dat is geen ijdele, geen lege hoop. Waarvan in het boekje op staat als een huis van de spinnekop. Nee, dat is een gegronde hoop. Want dat is een hoop die God zelf in het hart werkt. Die hoop die komt voort uit dat ware geloof. Die hoop is gegrond in dat werk van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus. Die hoop hoort bij dat nieuwe leven. En waar gaat die hoop van een kind van God dan naartoe? Naar God. Naar God in de Heere Jezus Christus. Dat is het grote voorwerp, dat is de grote richting van de hoop. Dat is ook een levendmakende hoop. Als al mijn hoop dan vergaat aan mijn kant, dan mag het wel eens wezen. Als die hoop dan levend wordt door die opstanding van Jezus Christus uit de doden. Als de Heere die hoop levend maakt, dan sta je als het ware zelf ook op uit de doden. Als alles dor en dood en bestreden is. En als de Heere dan die hoop verwakkert, dan zeg je het, ja, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. Het is een wakkere hoop. Het is een waakzame hoop. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. O, dan zijn ze bezig aan de hemelpoort. Dat zijn mensen die kijken naar de hemelpoort. O, zou er eens een keertje open mogen gaan. En ze blijven hem verwachten. Het is een krachtige hoop. Job zegt, ziezo hij mij doden, zou ik niet hopen. Het is een overwinnende hoop. Die hoop ziet in alle zwarigheden, in alle moeite, op de zaligheid die eenmaal wacht. Ik las een mooi voorbeeld, jongens en meisjes. Die schrijver die zei, deze hoop, die klimt als het ware in de mast van een schip. En die zet een verrekijker aan de ogen en dan kun je heel ver kijken daar in die mast van het schip. Met een verrekijker, dan zie je de dingen die heel ver zijn en door die verrekijker haal je ze dichtbij. Nou, dat is die hoop. Die klimt als het ware op zo'n hoge plaats, in zo'n hoge mast. En die kijkt naar de verte en dan komt het zo dichtbij. Dat was zo bij die vreemdelingen in Klein-Azië. Die woonden in een vijandige samenleving, die werden vervolgd. Die werden soms uitgescholden en vertrapt. Die hoorden er niet bij. Konden misschien soms helemaal geen eens werk vinden. jij hoort er niet bij, want jij bent zo'n christen. En die werden verdrukt, verschrikkelijk verdrukt, zoals er nog zoveel christenen op de wereld verdrukt worden, waar we vandaag voor collecteren. En achteruitgezet en gedood. Maar dan zegt Petrus, we zijn wedergeboren tot een levende hoop. En dan zegt Petrus, nu moet je maar hopen. Kijk eens in vers 13. Opschortende de lenden in uw verstand. Hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt. Dan komt een einde aan je verdrukking. Die man in de mast met die verrekijker. Er komt een einde aan. Kijk er nu eens overheen. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten het hoofd omhoog. Want voor hen die het heil des Heren wachten zijn bergen vlak en zeeën droog. Zo is het toch. Ze komen straks in het vaderland. En daarom houden ze vol, omdat Gods werk er is. En dat is niet altijd zo levend, dat geloof en die hoop. Maar er zijn momenten, dan mogen ze die verrekijker gebruiken. En dan zet de Heere die verrekijker voor de ogen. En dan zeggen ze, na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En nu moet ik hier nog een poosje lijden. Maar het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Paaslied vanavond. Paaslied van de hoop van het nieuwe leven. Daar mocht Peter eens iets van kennen. Toen gingen veel mensen bij Jezus weg. En toen zei de Heere Jezus, wilt gijlieden dan ook niet heen gaan? En toen kwam die hoop zo even weer naar boven. Toen zei Petrus, ja maar tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En toen was hij bijna de wanhoop nabij. Hij zich vandaar makende weende. Maar toen heeft die opgestane Heere Jezus Christus hem weer opgezocht. En hem hoop gegeven. En daar bij die zee van Tiberias, met alles wat Petrus had laten liggen, hij zei, gij weet toch alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En die hoop bij die andere vrouwen en bij die andere discipelen, die was ook vergaan op de Goede Vrijdag. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar toen Jezus kwam, die opgestane Jezus uit de doden, toen werd het alles anders. En ze kenden hem. En dan is die hoop ook weer, dan wordt die hoop ook weer verlevendigd. De levende hoop. Tot een levende hoop. Er is ook een stervende hoop. Wat is dat? Een stervende hoop. Dat is eigenlijk alles van deze wereld waarop je hoopt. En natuurlijk, in het gewone leven zeggen we wel eens, ik hoop dit en ik hoop dat. En gelukkig hè. Dat een mens nog hoop heeft in het gewone leven. En je mag best iets hopen. En naar iets verlangen, naar goede dingen. Naar gezondheid en naar geluk. En vul het maar in. Maar gemeente, als je nu verder niets hebt als deze hoop in het leven. Dat je het een poosje hier goed hebt, dat hoop je dan. Straks. Je moet het allemaal loslaten. Dan valt het allemaal zomaar uit je handen. En je kunt niks meenemen. Helemaal niks. Helemaal niks. Maar als je deze hoop mag kennen, dat is een levende hoop. Omdat de God en Vader van de Heere Jezus Christus dat in je hart werkt. Dat is geen ijdele hoop. Kennen dat boek van de Christenreis natuurlijk, dan lees je over veerman, ijdele hoop. Dat is een ernstige waarschuwing. Mensen die hopen dat ze de hemel binnengaan zonder bekering, zonder waarachtige bekering, dat zal eenmaal ijdel blijken te zijn. Als een huis van de spinnenkop, zegt Job, staat er in Job 8. Dat is eigen werk, eigen gerechtigheid, je eigen rechtzinnigheid, je eigen geloof. Maar dan leidt je schipbreuk. Dat is niet die levende hoop. En waar richt die hoop zich dan op? Nou, Petrus zegt het hier, hè? Tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En wat is nu de grond? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is het vierde punt van de preek. Dan zegt Petrus, die grond van dat nieuwe leven. Vreemdelingen in Klein-Azië. Kinderen des Heren, kinderen van die vader in Klein-Azië. Dat is nu door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En nu is het ruim 30 jaar geleden dat het Pasen is geweest. Maar daar in de hof van Jozef van Arimathea, daar ligt nu de grond. Die grond die ligt buiten ons, kinderen des Heren. En nu is het al zoveel eeuwen geleden, 20 eeuwen geleden, dat Jezus uit het graf gekomen is. Maar dat is de grond, de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Kanttekening 15 zegt zo onderwijzend. Natuurlijk moeten we ook denken aan zijn dood, aan zijn sterven. Want toen in zijn dood heeft hij in zijn sterven de zaligheid verdiend. Maar hij zegt, dan zegt de kanttekening, in zijn opstanding gaat hij het ook toepassen. En dan komen ze met dat woord toe-eigenen. Dan wordt het in je hart gebracht. Die levende Jezus kan dat nieuwe leven in jou, in uw hart brengen. Die opgestane levensvorst, die wekt op tot een nieuw leven, zondag 17. Hij is de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. Hij geeft het leven aan doden. En Petrus zegt, dat is nu voor mij zo'n keerpunt geweest in mijn leven. Want voor die opstanding van Jezus, het eindigde allemaal in de dood. Maar door de opstanding van Jezus, daar ligt nu alles in. Ook voor mijn nieuwe leven, voor mijn geestelijk leven. Dat is nu alles door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dan laat de Heere Jezus alles achter in het graf. En hij komt uit dat graf. Hij laat alles van de dood achter zich. Hij leeft en zij zullen leven door zijn kracht. Dan heeft Petrus dat ervaren na zijn verloochening. Als Jezus, die opgestane Heere Jezus, hem niet opgezocht had, dan was het kwijt geweest. Maar die levende Jezus zocht die doodschuldige Petrus op. En in hem vond Petrus zijn levensgrond. En zo zingt Petrus zijn paaslied. Er is geen grond buiten Jezus Christus. Want alle grond buiten Jezus Christus, dat is zandgrond. Dan verzink je, dan verdrink je. Daar is maar één fundament en daar gaat Petrus nog meer over zeggen in zijn brief. Dan zegt hij in dat volgende hoofdstuk, hè, over die uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En u dan die gelooft, hè, is die hoeksteen, dat fundament dierbaar door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. O, dan zegt Petrus, dat is nu Jezus Christus. Dan gaat hij nog een keer die twee namen noemen. Eerst Heere Jezus Christus en nu nog Jezus Christus. Hij heeft voor hem gebeden dat zijn geloof niet zou ophouden. Hij heeft voor hem een aparte paasboodschap gegeven, zegt zijn discipelen en Petrus. We hebben het bij Marcus gelezen. Hij heeft hem opgezocht, hij is van Simon gezien. Hij heeft hem hersteld in zijn ambt. Hij heeft hem onderwezen, volg mij en nog een keer volg gij mij. En Petrus die heeft hem gepredikt. Moet je eens opletten wat Petrus zegt in zijn preken. Handelingen 2 op de Pinksterdag. Dan zegt hij, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. En in Handelingen 3 op het tempelplein zegt Petrus: en de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En voor het Sanhedrin, Handelingen 4, welke God van de doden heeft opgewekt. Weet je wat nu de kracht gaf aan de preken van Petrus? En aan de prediking van al de apostelen, lees het maar na. Dan wijzen ze altijd op de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat geeft de kracht aan de prediking nu, in 2026? Dat er een levende Jezus Christus is. Dat hij opgewekt is van de doden. En dat geeft de kracht ook aan de prediking. God heeft hem opgewekt. En dan ligt de grond van het leven en de grond van de prediking in die levende Jezus Christus. Als er toch geen levende zaligmaker was, gemeente, dan konden we wel stoppen met preken. Dan konden we de kerken wel sluiten. Maar wat geeft nu de vrijmoedigheid om iedere keer weer de kansel te beklimmen? De opstanding van Jezus Christus uit de doden. Omdat hij leeft en omdat daarom ook hij het leven geeft aan dode zondaren, wonderlijk. Dan kan de Heere de dwaasheid van de prediking, zegt Paulus, gebruiken en dat doet hij ook. Een eenvoudig middel, dwaas in de ogen van de wereld, om mensen te bekeren. Zoveel kracht ligt er niet in de woorden van Petrus, maar in Jezus Christus die die woorden van Petrus en van zijn apostelen en van zijn dienaren wil gebruiken. En gemeente, kinderen des Heren, nu moet je al je gronden en grondjes gaan verliezen buiten Jezus Christus. Om die andere uiterste hoeksteen te vinden. Daar is daar soms een heel pijnlijk proces voor nodig. Maar u dan die gelooft, is Jezus Christus dierbaar. En zo wordt Jezus Christus in het midden gesteld, zegt Calvijn. En hij werd toen gepredikt in Klein-Azië. 63, 64 na Christus. Hij wordt vanavond ook nog in Schravenpolder gepredikt. Al zoveel jaren. En hij breidt in de prediking zijn armen naar u en naar jou uit. Hij kan en hij wil en hij zal zalig maken. Wat moeten we dan doen? Ik las dat in een preek van de oude dominee P. Honkoop, senior, over deze tekst. Die legde dat soms zo krachtig aan het hart van de gemeente, hij zegt, zo aan het einde van die preek. Buig voor God en u bent er. Want die vallen kan, die zal Jezus oprichten. Gemeente, buig voor God. En u bent er. Amen. Heere, leer ons dan zo te buigen, zoals die oude dienaar dat bedoelde. Want zal toch wat zijn, hè? Als we straks gedwongen moeten buigen. Deze mijn vijanden niet, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Brengt ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood. Och Heere, bewaar ons daarvoor. En leer ons buigen en bukken. Om nu door Jezus opgeraapt te mogen worden. Zegen de prediking ook voor uw kinderen. O, dat ze zouden hopen volkomenlijk op de genade die hen toegebracht zal worden. Hem die ze niet zien en die ze nochtans lief hebben. in wie ze zich verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde bij tijden. En ze zullen het einde des geloofs verkrijgen, de zaligheid der zielen. En zo komen die vreemdelingen eenmaal thuis. Heere, we danken u dat we hier mochten zijn 3 keer. Zegen de prediking van uw woord, ook in de leesdienst. En brengt u ook morgen weer terug. En helpt u dan dominee van Ruitenburg en wij in zijn gemeente in Tolen. Heere, mogen we nog een gezegende nalezing hebben op het Paasevangelie. En hoor ons uit genade, ook in de rest van deze week, om Jezus wil. Amen. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. We zingen Psalm 27, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.